In Ezechiël 28 waren wij vorige keer terechtgekomen bij een profetie over, in het algemeen samenvattend, Tyrus. Maar in de praktijk niet alleen over Tyrus, maar over de koning van Tyrus, dan wel de vorst van Tyrus. En terwijl over in het algemeen Tyrus gesproken wordt, wordt ineens gesproken op een veel hoger niveau, blijkbaar. Want er is geen mens te verzinnen die genoemd kan worden, gij verzegelaar der som vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Of gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Dat laatste was vers 15 van Ezechiël 28 en eerder citeerde ik vers 12. En daartussenin wordt dus gesproken over een figuur. Ja, zelfs als je het beschouwt als dichterlijke overdrijving, dan nog, ja, ik moet me toch maar sterk uitdrukken, dan nog is het onmogelijk, niet maar het lijkt me onmogelijk, dat is onmogelijk, om zulke woorden van toepassing te brengen op de een of andere mens. Al is het dan ook een machtige koning van Tyrus en dus binnen het zogeheten Rijk der Foeniciërs. Maar ja, zo gaat dat niet. En dat blijkt dus dat we hier van doen hebben, inderdaad, net als in Jesaja hoofdstuk 14, met een profetie die weliswaar zijn aanleiding vindt, of een aanknopingspunt vindt, in de een of andere persoon, of in de functie van de een of andere persoon, uit inmiddels in elk geval het verleden, maar daar wordt dan vastgeknoopt uitspraken op een heel veel hoger niveau. In dit geval niet zoals in Jesaja 14 over de koning van Babel, zijn de lichtdrager, de morgenster, of hoe het maar vertaald is daar, want daar hebben we besproken, kom ik niet op terug. Maar hier gaat het over een koning van Tyrus. En de echte koning van Babel, de echte koning van Tyrus, de allerhoogste, dat is inderdaad de duivel, de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht, hoe je maar genoemd mag worden. Want ook hij heeft een hele reeks van namen en titels. Maar daar gaat het blijkbaar over en het is de enige figuur die ons enigszins bekend is, om zo te zeggen, op wie deze woorden van toepassing zijn. Nou ja, kunnen zijn, maar zijn. Namelijk, hij is geschapen. En toen was hij volmaakt. Begrijp je me goed? Dat kunnen wij niet eens zeggen van Adam. Ik weet wel dat er zijn die dat zeggen. Maar dat kan je niet bijbels onderbouwen. Ik bedoel, dat is geen bijbelse grond voor. Maar van deze figuur wordt gezegd dat hij volmaakt was, van de dag af dat hij geschapen was. En daarna werd er ongerechtigheid in hem gevonden. Vorige keer heb ik erop gewezen dat je dit vooral moet leggen naast Johannes hoofdstuk 8. Naast de omstreden uitdrukking over de duivel, de leugenaar van de beginnen, waarvan in onze Statenvertaling staat dat hij in de waarheid niet is staande gebleven, implicerend dat hij daar eerst wel in stond en daaruit gevallen is. Dat komt dus overeen met wat hier staat. Maar ik zeg dat met nadruk omdat er vertalingen zijn en zeker leringen die zeggen dat hij in de waarheid nooit gestaan heeft. En men vertaalt Johannes 5 met hij stond niet in de waarheid. En dat gebleven, daarvan wordt gezegd, ja, dat staat er niet bij, in het Grieks ook niet. En dat is juist, dat staat er niet bij in het Grieks. Maar het punt is dat het woord staan nou eenmaal betekent staan blijven. Dat mag u vooral niet ontgaan. Staan is de voortdurende situatie. En anders betekent het niks. Omdat ergens in een beweging men een keer even in balans is en er meteen weer doorheen schiet. Bijvoorbeeld als je over het paard heen getild wordt. Weet je wel, de ene kant erop en de andere kant eraf. Ja, dat is zo, maar dat heet niet op een paard zitten ook. Hè. Ook zitten heeft de betekenis van een blijvende positie. Althans, minstens gedurende enige tijd. Ook in het Nederlands, ja. En dat is ook het geval met het begrip staan. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan oké, okay, dan hebben we deze uitspraak die zegt, gij waart, u was. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Natuurlijk is er altijd iemand die dan roept, maar hoe kan dat nou? Hoe kan zoiets nou? En dan zeg ik, ja, daar heb ik geen verstand van, daar weet ik niet. Dat is bovendien, die vraag wordt al duizenden jaren gesteld, denk ik. Nou ja, minstens 2000 jaar, maar wel langer ook. Hoe dat nou kan, maar meestal gaat het dan niet over de duivel, maar over de mens. Als hij dan zo goed was en volmaakt was, hoe kan het dan dat hij viel? Heeft God hem dan toch niet goed genoeg gemaakt? Is het een constructiefout of wat dan ook maar. En ik moet u zeggen dat wat de mens betreft heb ik u daar al eens een antwoord op gegeven. En wat de duivel betreft, ja, er blijft dezelfde vraag, maar daar heb ik ook geen antwoord op. Hoe dat kan en hoe dat ging, maar ik neem er genoegen mee, omdat het niet anders kan. Ik neem genoegen mee dat de Bijbel zegt dat het nou eenmaal zo was. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. En daarna kan je wat mij betreft daarover filosoferen, maar ik doe er niet aan mee. Ik vind het zonde van mijn tijd. Ik heb niet zoveel meer. Dus ja, je kunt erover filosoferen van hoe dat dan kan en hoe het dan zit met dingen als vrije wil en voorkennis van God en toelating van God en wat het maar is. Ik heb daar verder niks mee van doen. De Bijbel is er stil over. En blijkbaar had hij ook een vrije wil. Dat kun je zo vaststellen. Maar hij wilde niet. Ik bedoel, hij wilde een andere kant op. En dat hebben we eerder besproken. Naar aanleiding van Jesaja 14. Met betrekking tot de koning van Babel. Hij zei in zijn hart. Ik wil hoger op. Ik wil carrière maken. Het zal u niet onbekend zijn. Wij moeten tegenwoordig allemaal carrière maken, er wordt ons geleerd. Daarom worden we naar de kleuterschool gestuurd. Dat hebben we afgeschaft. De naam, maar dat bestaat natuurlijk nog allemaal. Nee, moet dat gewoon, want je moet wat worden. Later moet je wat worden. En dan moet je nu aan werken, enzovoorts. En ik kan u zeggen, later word je wat dood namelijk. En ja. En wat je nu moet doen is zorgen dat het vandaag nog niet gebeurt. Dus je moet goed uitkijken bij het oversteken enzovoort. En, dat is het dan ongeveer. Maar je gaat toch een keer, dus je zal me er ook maar niet al te veel zorgen over maken. Ik ben dus serieus hoor. Het klinkt niet serieus, dat weet ik wel. Maar ik wil ook niet dat u daar wakker van gaat liggen van wat ik nu allemaal gezegd heb. Maar ik vind het een beetje onzin allemaal. Hè? Dat idee van je moet wat worden. En vooral als je middelbare leeftijd bent, moet je tegenwoordig ook wat worden. Zag ik op de televisiereclames. Dat je ook op tamelijk hoge leeftijd je nog af kunt vragen, wat wil ik later eigenlijk worden? Want ja, dan moet je toch een andere route inslaan in je leven enzovoorts. Ik dacht dat ze dat de midlife crisis noemden, maar toch maar. Of is dat late life crisis, ja, dat kan ook, ja. Weet ik veel, maar het is typisch iets menselijks. Iets van groeien, iets van, het is deze oude wereld ook. Iets van de surdeism, enzovoort. Natuurlijk, als je kind bent, moet je volwassen worden. Maar dat word je vanzelf wel, hoor. Je zult wel moeten. Nee, er wordt tegenwoordig van alles aan gedaan om dat te voorkomen. En niet alleen in Brussel. Nee, dat meen ik serieus, ja. Er wordt van alles van je afgenomen. Nee, dat zullen wij wel voor je regelen, enzovoorts. Je moet op tijd je papieren inleveren, je gegevens inleveren. En dan wordt er van hogerhand van alles wordt je opgelegd. En dat is het dan. En of je dan een vrije wil hebt, echt niet. De politie moest er naar kijken. Kan zomaar niet. Maar goed, ik laat dat. Maar dit zijn de bekende problemen des levens. U weet wel, dat zijn die problemen die ze veranderen zodra je er wat mee aan kunt vangen. Op het moment dat je denkt, nou weet ik hoe het moet en hoe ik er door moet komen, dan veranderen ze die dingen en dan moet je weer overnieuw beginnen. Zo gaat, dit is het leven, dus stel je er niet al te veel van voor, zegt de Bijbel. Je bent onderweg, als het goed is, naar een eeuwig oordeel. Nou ja, minstens naar een jongste dag. Ik bedoel, voor ons ligt het nog iets gedetailleerder, maar het principe blijft precies hetzelfde. Wij zijn onderweg als kinderen Gods naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat is ons uitzicht. Maar dat heeft alles van doen met het feit dat deze oude wereld een tijdelijke aangelegenheid is, ook niet anders bedoeld is, de wereld waarin wij leven. En we zijn onderweg naar een nieuwe schepping. Als dus iemand vaststelt dat het bestaan van deze wereld toch iets hachelijks is, dan begin ik spontaan te lachen, want dan denk ik, hoeveel duizenden jaren worden wij mensen al geacht te bestaan? En kom je er nu al achter dat alles voorbij gaat? Dat alles bedreigd wordt, altijd? Dat was nog voor de uitvinding van de zure regen, de CO2 en het fijnstof en de stikstof en de, wat je maar had allemaal. Zuurstof, hebben ze dat al eens verteld? Daar ga je van dood, wist je dat? Zuurstof, daar ga je van dood. Ja, het is niet anders. Ja, je hebt het nodig om je leven te blijven, zeggen ze. Maar het is maar een halve waarheid. Het is in zichzelf vergif. Je gaat eraan dood, dat weet iedereen. Zuur, daar moet je mee oppassen. Veroorzaakt de roest, de rot, enzovoorts. Ook bij ons mensen, enzovoorts. Dus dan wordt het volgende punt op de agenda van... Weet je, die juffrouw ook weer? Nou ja, laat maar zitten. Dat is niet belangrijk. Terug naar Ezechiël 28. Door de veelheid uw koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld. Want u vraagt u misschien af, waarom hebben wij in de geschiedenisboeken nooit geleerd over het Rijk van Tyrus of zoiets? Dan moet ik u zeggen, dat komt omdat het ook niet echt één rijk was in de zin van een koninkrijk. Nou ja, natuurlijk, Tyrus was een stad. En die lui hadden geen burgemeester toen. Die dan na een paar jaar weer opkrast. Maar die hadden een monarchie. Er waren koningen, er waren stadstaten, zoals dat heet. U kent dat uit het boek Genesis ook, enzovoorts. Dat is één ding. En het andere is, voor zover het wereldmacht had, was het niet een politieke macht, laat staan een militaire, het was economische macht. Het ging allemaal over geld. Over economie, over bedrijven en dat soort dingen meer. In hoeverre dat vandaag nog steeds zo is, dat laat ik maar nu over om dat te beoordelen. Maar je ontkomt er niet aan, het zaakje moet toch draaiende blijven of zo. Maar het was een commerciële macht. Daar wordt ook over gesproken. Het heet dus ook koophandel. De veelheid dus koophandels. Door de veelheid dus koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld. En hebt gezondigd, daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. En zal u gij overdekkende gerub verdoen uit het midden der vurige stenen. U kent toch uit de sprookjes, dan wel uit de films, het idee dat mensen hun ziel en zaligheid, hun hebben en houden, verkopen aan de duivel? Of dat letterlijk zo kan? Nou ja, zo letterlijk, zo smal. Nee, en voor zover zo zulke dingen wel gebeuren, heb je niet met de duivel van doen, maar met een lager personeelslid, dat zo'n boekje te buiten gaat, waar ik het nu dus ook niet verder over ga hebben. Maar het is wel illustratief, en dat is vaak met sprookjes en dit soort verhalen zo. Het is wel illustratief voor een veel grotere aangelegenheid, want ik ben van mening dat ook in onze moderne westerse samenleving heeft men beginselen, en ik bedoel dus God en zijn woord, aan de kant gezet terwille van de economie. Want u weet hoe het is, hè? Je hoeft niet een groot mensenkenner te zijn om te begrijpen dat het bij meneer Rutte ook, zijn excellentie, ook alleen maar gaat over geld en over procenten, over geld, over economie. Het gaat goed met Nederland, hoezo? Nou, het gaat goed met de economie vergeleken met andere landen. We doen het erg goed. Ja. Maar alles wat werkelijk waardevol is, zijn we kwijt. En dat wordt ingeruild. In Engeland vechten ze daar nog om, vandaag nog. Maar goed, laten we ons daar ook niet mee bezighouden. Dat doet de rest van de wereld wel. Maar we ruilen dat in. En wij zijn blij, ik geef het meteen toe, wij zijn blij, dan denk ik, ik ben blij met, ik weet niet beter, ik ben blij met de scheiding van kerk en staat. Of het ideaal is, nee, ik denk dat het ideaal is dat kerk en staat één ding zijn. Maar ja, bij zulke ontrouw kun je maar beter hebben dat het gescheiden is. Maar de burgerlijke overheid, die heeft gedacht, met God en met godsdienst willen wij niks te maken hebben. Wij sluiten het uit, wij halen het hier weg, wij willen er niet mee te maken hebben. Het gaat ons om de economie. Wij moeten geld hebben, wij willen dit en wij willen dat enzovoort. Dat is economie. En godsdienst, weg ermee. En dus achter de voordeur enzovoorts. Dat gaat niet helemaal lukken, dus af en toe vindt men ergens in Drenthe. Nou ja, dat moeten we dan. Ja, sorry. Ja, je moet toch een beetje op de hoogte blijven, nietwaar? Maar ik vind het wel grappig, hoor, zulke rellen. Ja, in de media dus. Ze verzinnen van alles onderweg. Ja, de evangelischen zijn ook alweer aan bod geweest enzovoort. In verband met de verwachting van het einde der tijden enzovoorts. Dat vind je bij Pinkstergemeenten en bij evangelischen. Ze kennen toch nog het onderscheid tussen evangelisch en Pinksteren. Waarvoor vriendelijk dank. Dat onderscheid wil ik ook graag in stand houden. Maar voor de rest, ja jongens en meisjes, wat een dwaasheid allemaal. En hoe verzinnen ze het allemaal? Maar toen maar men wil met godsdienst eigenlijk niks van doen hebben. Vervelend is natuurlijk dat er godsdiensten zijn die specifiek gericht zijn op wereldlijke macht. En die dat nastreven. Maar Allah, daar zullen we het ook verder niet over hebben. Maar ja, daar gaat het hier natuurlijk wel over. Babel is beroemd om zijn macht, maar inderdaad cultureel en economisch van oudsher, met na menselijke maatstaven redelijk hoge idealen, laten we bij elkaar blijven, laten we één volk blijven, elkaar niet uit het oog verliezen. Ik ben in Genesis 10, 11. Allebei natuurlijk, maar laten we bij elkaar blijven, laten we een grote toren bouwen, in waar ook alweer. En bij elkaar blijven en een gemeenschappelijke markt. En een markt. Nee, ik heb het niet over Albert Kuip, ik heb het over iets dat nog groter is dan, nou ja, een gemeenschappelijke markt, een wereldmarkt eigenlijk, enzovoort, en bij voorkeur ook één wereldgodsdienst. En daarheen zijn we natuurlijk onderweg. Dat gaat natuurlijk moeilijk, want ja, er zijn altijd mensen die bang zijn dat ze hun aandelen kwijtraken, ik bedoel hun belangen verliezen. En anderen proberen ze groot mogelijke belangen daarin te krijgen. Maar toch maar weer. Hè. Ook wij in Europa hebben nog steeds het probleem, hebben het niet kunnen oplossen. En daarom moet het hele Europese bestuur moet om de zoveel tijd verhuizen van Brussel naar Straatsburg en van Straatsburg naar Brussel en weer terug. Want ze hebben toch niet zo één kunnen worden dat ze voor één locatie hebben kunnen kiezen. En dus dan maar de dure oplossing. Dat kost wel geld, maar we hebben veel onderdanen om uit te persen. Zo gaat dat. En ja, het blijft een rare toestand. Maar ja, de Bijbel heeft daar gewoon één simpel antwoord op. Die zegt, ja, de wereld wordt geregeerd door de leugenaar van de beginnen. En het is een algemeen bekend gegeven dat leugens niet blijven. Oké, ze worden ingehaald, al is de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt haar wel. Alleen het vervelende is dat men dan weer een nieuwe leugen uitdenkt. Want als het probleem van de zure regen is opgelost, dan vinden we de CO2 uit. En als we er langzamerhand achter komen dat het ook niet is, dan vinden we stikstof uit. Of het fijnstof. Of wat dan ook maar. We vinden wel weer een ammoniak. Ik dacht dat het een schoonmaakmiddel was, maar het schijnt veiligheid te zijn. Maar dat doen we weer. Zo blijft men bezig. Dit haal ik alleen maar aan als een soort eenvoudig, onbenullig voorbeeld, want zo gaat het wel. In werkelijkheid, de mens verzint zijn filosofieën, zijn levensbeschouwingen, zijn politieke systemen enzovoort. En die doen het een poosje en dan gaan ze ter ziele, gaan de fout en dan komt er weer wat anders. Zo gaat dat. Dat is het menselijk bedrijf. Maar dat komt omdat de wereld geregeerd wordt door de leugenaar van de beginnen. En leugens kunnen op termijn geen stand houden. En dus komt er weer wat anders. Steeds maar weer. Enzovoort. En dat is de gang van zaken. En in dit geval wordt Tyrus daarvoor als voorbeeld voor gebruikt. Van een rijk, een systeem dat inderdaad wereldomvattend was, maar waarin echte beginselen geen rol speelden. Het ging alleen om materieel gewin. En of dat aantrekkelijk is, ja, weet ik het. Of het knap is, ja, dat wel. Maar als dat het is, wat de mens bezighoudt, ja, dan is hij meelijwekkend, vind ik, persoonlijk. Dan ben je toch de draad kwijt ergens. En dat is de essentie ook van de menselijke geschiedenis. Het kent zijn hoogtepunten. Maar ja, die hoogtepunten worden bereikt, maar het heet de hoogtepunten, omdat men daarna over het hoogtepunt heen in de diepte viel. Oost-Duitsland was ooit het arbeidersparadijs. Bestaat niet meer. Het is verarmd. Toch? Nou ja, en zo gaat het met rijken, met koninkrijken, wereldrijken. Ze komen en gaan. En hoe het met Nederland gaat? Nou, die is bezig te gaan. Dat is, lijkt mij, een duidelijke zaak. Maar ja, en niet alleen Nederland natuurlijk. En anderen komen. En zo gaat het. En wat hier besproken wordt, ja, dat gaat daarover. Tyrus, hierna meteen ook Sidon trouwens, want ja, dat maakt allemaal deel uit van wat wij noemen het Fenicische Rijk. Dat is niet helemaal de goede term dus, maar toe maar. Van die wereldmacht, die economische wereldmacht enzovoorts. Maar het heeft de beginselen losgelaten. Kennelijk, want het wordt vergeleken met de duivel, die dan ook beschouwd wordt als de koning van Tyrus op het allerhoogste niveau. Die is in de waarheid niet staande gebleven. En zo gebeurt dat met al die machten die opkomen. Ze beginnen goed, ze hebben goede bedoelingen. Het lijkt heel wat en na verloop van tijd stort het in elkaar en wordt het corrupt. Want macht corrumpeert, zoals iedereen weet toch? Zoek maar in je gezegden. en spreekwoorden enzovoort, bij macht. Macht corrumpeert. Dus dat weet iedereen. Dat is een klassiek gegeven. En zo gaat dat met de mens. Zo gaat dat ook met kerkgenootschappen, overigens. Of wat hem verdoor moet gaan. Zo gaat het met alles wat de mens doet. Op een gegeven moment loopt het uit de hand. Eerst langzaam, en daarna helemaal. En niet alleen in serieuze zaken als wereldbeschouwingen en religies of iets dergelijks. Maar inderdaad ook in de economie. Waar ik het niet verder over zal hebben. In de kunst heb je precies hetzelfde. De ontwikkeling van een bepaalde stijl. Een bepaalde manier van doen. In beeldende kunst, maar in de muziek ook trouwens. En het ontwikkelt zich. En op een gegeven moment gaat het over de toppen heen. En dan is het niks meer. Dan houdt het gewoon op. Dan heb je het gehad, enzovoorts. En dat is de gang van zaken. Maar zo gaat het met de duivel zelf ook. Godzijdank. Hij kwam ooit op, om zo te zeggen. Maar over zijn hoogtepunt is hij al lang heen. Nou ja, al 2000 jaar. En in de toekomst, betrekkelijk nabij, dan zal men hier op aarde nog duidelijk met hem kennis maken, want ook zijn bestaan wordt natuurlijk ontkend. Vooral in religieuze kring, overigens, merkwaardige wijze. Maar men zal met hem van doen krijgen en daarna wordt hij ook definitief afgevoerd en zal hij niet meer zijn tot in eeuwigheid. Ik moest even spieken, want dit staat aan het eind van vers 19. En zult niet meer zijn tot in eeuwigheid. Nou ja, zover is het nog niet, maar laten we verder lezen wat er van hem staat. Hè? Ik zal u, vers 16, ontheiligen van Gods berg en zal u, gij overdekkende Gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen, de lichtgevende stenen, de edelstenen. Die stenen, die edelstenen worden altijd geassocieerd met de hemelse dingen, met de geestelijke wereld, het hogere dan het aardse, om zo te zeggen. En bij vurig moet je niet meteen aan brandend vuur denken, maar primair aan licht. Vuur verspreidt licht immers. Maar hij zal verdaan worden, uit de hemel geworpen worden namelijk. En dan is vers 17, uw hart verheft zich over uw schoonheid, de verijzel hoogmoedig. Gij hebt uw wijsheid, maar hij was vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid, vers 12. Maar vers 17, uw hart verheft zich over uw schoonheid en gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans, uw heerlijkheid. Dat wil zeggen vanwege uw hoogmoed. En dus, ik heb u op de aarde henen geworpen. En ik moet zeggen wat ik dan in zulke gevallen dikwijls zeg. De vertalers hebben nou eenmaal afspraken gemaakt over hoe ze de Hebreeuwse werkwoordsvormen zouden vertalen. Daar houden ze zich dan aan. En dan krijg je dus dit soort zaken die de indruk wekken, dit soort teksten die de indruk wekken alsof het al geschied is, terwijl in werkelijkheid het nog geschieden moet. Maar het probleem is dat van het Hebreeuws, dat weliswaar verschillende werkwoordsvervoegingen kent. Wij noemen dat tijden in het Nederlands. Ik weet niet wat u allemaal hebt moeten leren op school. U weet wel, onvoltooid tegenwoordige tijd, voltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd, onvoltooid verleden toekomende tijd. Dat is ook wel aardig, zulke dingen. Dus ga er maar aan staan. En wij noemen het tijden. In de meeste talen noemen we dat zo, tijden. Maar in ieder geval heeft het in het Hebreeuws met tijd niks van doen. En zelfs in het Nederlands is het omstreden. Dat idee dat het iets met tijd van doen heeft. Want men zegt, morgen is het mooi weer. Maar dat kan niet, want is vandaag. Dat is tegenwoordige tijd. De stadmoeder zei, morgen zal het mooi weer zijn, maar het neemt te veel tijd voor radio en televisie, het neemt te veel inkt en dat is slecht voor het milieu, want voordat je het weet vergaat de wereld met al die extra woorden. Zodat Johan Bos heeft mij al jaren geleden uitgelegd dat het bij de omroep strikt verboden is, bij de nieuwsdienst strikt verboden is om toekomende tijd te gebruiken. Dus vorige week zeiden ze, volgende week gaat het koninklijk paar naar Japan. Maar dat is fout, het had moeten zijn, volgende week zal het koninklijk paar eis- en wederdienende, toch? God willing and the creeks don't rise, enzovoort. Eovolente, enzovoort. Zullen ze naar Japan gaan, enzovoort. Maar we zijn er al zo aan gewend, men gebruikt tegenwoordige tijd. Ja. Toma. En wat je in de Bijbel tegenkomt is deze vorm. Ik heb u op de aarde ene geworpen. Maar in werkelijkheid, dit is nog niet gebeurd. Al is het strikt volgens deze vertaling zo dat het betekent dat het al gebeurd is. Maar dat is een misverstand, is niet zo. En dat weten wij gewoon uit de context en uit wat de Bijbel er verder nog meer over vertelt. Alleen dat is voor de vertalers te ingewikkeld. Die hebben gewoon hun regels gemaakt en die worden netjes onderwezen. Hoe dat zit met de Hebreeuwse werkwoordsvormen en hoe je dat vertalen moet. En als je het verkeerd anders vertaalt, dan is het fout. Maar dat is gewoon omdat het dan tegen hun afspraken is. Dus laat je niks wijs maken. Als je in Jesaja 53 leest, hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden zijn verbrijzeld, hebben we weinig moeite omdat het inmiddels gebeurd is, inderdaad. Dus vandaag kunnen we het zo zeggen, maar het werd dan toch geschreven een jaartje of 700 voordat het gebeuren zou. Dus dat moet er zijn, hij zal om onze overtredingen verwond worden en om onze ongerechtigheden zal hij verbrijzeld worden. En de straf die ons de vrede zal aanbrengen zal op hem zijn enzovoort. Maar ja, zo hebben ze het niet afgesproken en daar laat ik het dan maar bij. En dus lees ik nu alsnog, ik zal u, gij over de dekkende gerub, vers 16, verdoen uit het midden der vurige stenen. En op dezelfde wijze zou je vers 17 moeten vertalen met, ik zal u op de aarde heen werpen en ik zal u voor het aangezicht der koningen stellen om u te zien, want het moet nog steeds gebeuren. Wij weten het nogal zeker, omdat het in Openbaring 12 beschreven wordt als iets dat nog toekomstig is. Hoewel er natuurlijk altijd zijn die zich theologen noemen en beweren dat die uitspraken uit Openbaring 12 ook al vervuld zijn en achteraf geschreven. Dat is de mode tegenwoordig om te zeggen, nee, het is allemaal achteraf geschreven en dus is het al gebeurd. Maar het is nog niet gebeurd. Hetzelfde geldt voor iets als dat de Heer Jezus zei, ik zag de duivel of de satanas, hoe stond het er ook alweer, uit de hemel vallen. En dan zegt men, dat is toch al gebeurd? En dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet gebeurd, dat is een profetische waarneming. Dat is een visioen. Het moet nog gebeuren. Nee, ook al als in Jesaja 6 staat, ik zag de Heer op een hoge en verheven troon. Dan staat er in de commentaren, Jesaja mocht een keertje even door het luik of door het venster of door de brievenbus naar binnen kijken. En toen zag hij hoe het in de hemel was en toen zag hij de Heer op een hoge en verheven troon. Ik moet u zeggen dat dat onjuist is, het is onbijbels. Het was een visioen over de toekomst en dat weet ik zeker, want dat staat in Johannes 12. Als commentaar op Jesaja 6. Want dit zei de Jesaja, in Jesaja 6 staan namelijk uitspraken, toen hij van hem sprak. Nou ja, van Christus namelijk, van de Heer Jezus. Het was een uitbeelding van een verhoogde, een ten hemel gevaren Christus. Dat is wat het is. Het was profetisch. En als van de Heer staat dat hij de Satan uit de hemel zag vallen, dat is profetisch. En in Openbaring 12 staat dat het nog gebeuren moet.
En in paradijs dan? In paradijs, dat is die slang in de boom.
Waar is niemand gevallen, toch?
Nee, toch uit de hemel gegooid.
Wie, Satan? Nee hoor, echt niet. Echt niet. Hij gaat nog steeds rond als de briesende leeuw hier. Dus ik denk dat hij soms ook in bomen hangt en in, waar hij nog maar meer in hangt. Maar hij woont in de hemel. En dat is het dan. Daar is hij nog steeds. Hij is de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht. Enzovoorts. Toch, de eeuw deze wereld en hoe het maar heet. Staat duidelijk genoeg vele malen in de Bijbel. En is de verklager der broederen en wat het maar was allemaal. Wij zitten met het woord val en denken dan dat het voor het gemak denken we dat het een soort fysieke val was enzovoorts. Maar ik zeg u, toen Adam in zonde viel, men noemt de zondeval, gebruikt het woord zondeval meestal in verband met Adam, de eerste mens. Maar waar viel hij vanaf dan? Van het bankje waarop hij zat met zijn vrouw onder de appelboom? Don't sit under the apple tree. Is anyone else but me? Of kan u de versje niet? Hij viel niet van zijn bankje. Dat was Karel Heinzjes toen hij piano speelde in de samenkomst. Maar goed, dat is een ander verhaal. Speelde piano, viel zo van zijn bankje. Ja, Victor Borger ook trouwens. Maar die deed het met opzet. Maar toch maar weer. Maar Adam viel niet. Het is een morele val, zegt men. En dan nog, wat Adam betreft, was knap overdreven om dat een val te noemen. Hij beging een misdaad, ja. Maar waar staat het woord zondeval in de Bijbel eigenlijk dan? Nee, zie je wel, dat is ons jargon. En daar hangen we van alles aan op. En daarom leg ik het elke keer uit, hè, zondeval, wat dat is. En eigenlijk, van Adam kun je niet eens zeggen dat het de introductie van zonde was. Het was de demonstratie van een zondige natuur. Maar ja, daar krijg je grote problemen mee als ik het zeg. Maar ik blijf het toch zeggen, hoor. Komt je bekend voor, die tekst? Nou ja, ik blijf het toch zeggen, hoor. Ja, hij was uit de aarde aards, hij was zondig, hij was gemaakt, geformeerd uit een zondige wereld. Het woord gevallen sloeg ik netjes over. Hij was uitgeformeerd en er bleek wat hij was, een zondaar. Want het bleek uit dat hij zondigde. En via hem kwam de zonde dus in de hele mensheid. En daarom heet het in Romeinen 5... dat er één mens de zonde in de wereld gekomen is. Maar als je de moeite zou nemen om het woord wereld, wat daar gebruikt wordt, na te slaan in de woordenboeken, zal ik maar zeggen, dan staat er keurig bij dat daaronder verstaan kan worden, moet worden in veel gevallen, de mensenwereld en niet de dierenwereld en niet de wereld van de kunst of de wereld van de mineralen of de wereld van Rembrandt of wat het maar was. Heb je dat nog? Gewoon de mensenwereld. Want ook zelfs kosmos, ja, is niet noodzakelijk de complete stoffelijke wereld. Want kosmos betekent een geheel. Een samenhang als tegenovergestelde van chaos. Een geordend geheel. En dat is de mensheid tot op zekere hoogte. Een geordend geheel. Niet zo geordend als Brussel zou willen, maar dat is weer wat anders. Maar dat is dus door één mens de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Dat gaat over de mensheid in Romeinen 5. Dat is ook inderdaad zo. Maar in de kosmos als zodanig, in het heelal, in de schepping, ja, de zonde introductie in de wereld, die stamt van ver daarvoor. Hoe ver weet ik niet, maar ver genoeg daarvoor. Dat wil zeggen, dat stamt kennelijk van de zondeval, en nogmaals, dat is een morele val, van Satan. Die in de waarheid niet staande bleef, die zich verhief boven God, die het beter wist dan God, en die zei, God kan het nog wel gezegd hebben, maar daar trekken wij ons niks van aan. En als zodanig herkennen wij dus de slang in de hof. Nee, ik ken die moderne theologieën die zeggen die slang was een slang of iets anders, maar dat is niet de duivel, dat staat er toch niet, dat het de duivel was en ook niet dat het de Satan was. Maar ja, als je weet wie de Satan of de duivel is, dan herken je die slang meteen. Toch? Die God in twijfel trekt. En dus het woord van God in twijfel trekt. Dat is precies wat hij doet. Die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Zodat je in die zogeheten antichrist die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Ook ogenblikkelijk de duivel zelf herkent. Bovendien, alle mensen spreken grote dingen tegen de Allerhoogste. En niet alleen als ze vloeken. Toch? Als men God probeert uit te bannen uit de samenleving enzovoort, spreekt men grote dingen tegen de Allerhoogste. En als men zegt, wij gaan de wereld redden, dan wel de planeet of heel ons zonnestelsel, doordat we voortaan geen winden meer laten. Want ja, jongens, je kan je toch niet serieus over spreken, maar die mensen doen dat. Nou ja, zijn naar de kleuterschool geweest, dat, nou goed. Maar goed, dat praten ze toch grote dingen tegen de Allerhoogste? Zijn wereld en hij zegt, ik hou het in stand en ik doe ermee wat ik wil. Ik volvoer mijn werk en daarna steek ik het in brand. Nou ja, dan staat er toch dat de elementen branden zullen en vergaan, inclusief zuur, regen en stikstof. En een beetje veel wat allemaal. Ja, sorry. Ik vind dat er niet serieus over gesproken moet worden over die dingen. Ik vind het volstrekt belachelijke onzin. We hebben een Bijbel en dat is heel wat anders. Die zegt ons hoe die zaken in elkaar steken. Verder vind ik dat je een beetje netjes moet zijn op je omgeving. Want we leven met te veel mensen op een te kleine ruimte. Maar dat mag je ook niet zeggen. En dat betekent dat we des te meer moeten zorgen dat het zaakje een beetje schoon blijft. Dat vind ik wel, ja. Dat is zo. Maar het echte probleem is niet het milieuprobleem of het probleem van vervuiling. Het echte probleem is dat er te veel mensen op een kluitje wonen. Dat is nog nooit goed geweest. En als je te veel koeien in een stal zit, krijg je problemen. Als je te veel konijnen in een hok hebt, krijg je problemen. Toch? Te veel goudvissen in je vijver, ja, ook wel. Maar te veel mensen bij elkaar, dat is nooit te veel, schijnt het. Allemaal in een zo klein mogelijk hokje tegenwoordig. Toch? Ik krijg altijd de zenuwen als ik zie hoe klein mensen wonen. Nee, ik heb het zelf ook wel. Ik roep het elke dag, ik ben klein behuisd. Dat vindt u niet, hè? Maar goed. Maar het is zo vol. Je kan geen kant op, bijna, vind ik. Maar het is natuurlijk, je went eraan. Maar je gaat er ook aan dood, hoor. Al die mensen met die zenuwenleiders van tegenwoordig, bedoel ik maar. Al die mensen met die psychische klachten enzovoort. Wat denkt u waar dat van komt? Dat ze met te veel anderen rekening moeten houden. En dan vechten voor hun eigen bestaan, hun eigen identiteit, om dat te bewaren of zelfs te vinden. Omdat ze maar deel uitmaken van een gemeenschap die zo dicht op elkaar is dat ze geen kant meer op kunnen. Zo is het eigenlijk. Dan moet je eens proberen met dieren te veel in één hok. Die vreten elkaar op. Ja, en wat doen mensen? Hetzelfde. Dat is wat het is. Maar ja, dat willen wij niet weten. Dan gaan we regeltjes stellen van hoe ze zich gedragen moeten. Enzovoort. Dat gaat toch niet werken? Wat je ermee kunt? Nee, niks met wat ik je nu vertel. Maar wel dat het een vreemde wereld is, waar je het beste maar zoveel mogelijk afstand van kunt houden. De Bijbel zegt, wij zouden die wereld achter ons laten en komen tot de Heer Jezus Christus en eerstelingen worden van een nieuwe schepping en daar onze hoop en verwachting op stellen. Dan heb je wat om voor te leven, voor vandaag, en je hebt uitzicht op de toekomst. En de garantie bovendien, dat hij je daar brengt. Dat is het. Nou goed. Maar wat die duivel betreft, hij zal dus ontheiligd worden van Gods berg. Ik zal u op de aarde heenwerpen, vers 17 van Ezechiël 28. En ik zoek hem niet op, maar ik hoop dat u zich herinnert dat we woorden van die strekking gelezen hebben in Jesaja 14. Met betrekking tot de koning van Baal. En dat is nog het einde niet. Maar eerst maakt hij dan zijn opwachting hier op aarde. Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien. Dat wil zeggen, hier op aarde zal hij ooit zichtbaar worden nadat hij uit de hemel geworpen is. Oké. Het interesseert u hopelijk helemaal niet, maar in de wereld zijn er velen die verwachten binnen betrekkelijk afzienbare tijd, alleen dat doen ze al decennia lang hoor, maar ze verwachten binnen afzienbare tijd de verschijning hier op aarde van de aliens. U weet wel, dat kent u allemaal uit de films, van buitenaardse, dan wel boven, liefst zeg maar dan bovenaardse wezens, uit de ruimte. Ze willen nog maar niet komen, dus is men ijverig op zoek. We geven kapitalen uit om ze op te zoeken. Gaan zoeken of er leven is op de maan. Ik moet u teleurstellen, er is één mannetje op de maan, maar die was er in mijn jeugd al, dus die is nu waarschijnlijk overleden. Mannetje van de maan, nee? Ja, ja, en dan hadden we nog Monus. Wie heeft Monus nog gekend? Ben ik zo oud? Monus, de man van de maan. Zondagsmiddag om een uur of vijf, radiohoorspel. Nee?
Op zondag?
Ja, op zondag. Ja, dat was na het voetballen. Op de radio. Weet je, kennen jullie dat? Ben ik zo oud? Monus, de man van de maan. Daarom heette hij dus Monus, vanwege de maan. Maar goed. Maar men is op zoek naar overleven is op Mars. En ja, op de maan hebben ze nu water gevonden, zodat er misschien dan toch leven is, want er moet wel water zijn dan natuurlijk, anders gedoe allemaal. Maar men verwacht serieus de komst van wezens uit de ruimte die hier op aarde op zaken komen stellen. De meester der wijsheid is één, onder leiding van één. Echt waar? Heb je nooit van gehoord? Is in wezen de achtergrond van de hele New Age beweging. Maar ja. En een variant daarop is dus de komst van de imam Mahdi. Van de islam. Die komt nog wel eens in het nieuws, dat idee. De Mohammedaanse Messias verwachting. De komst van de imam Mahdi. Wacht maar op. En IS is bezig dat voor te bereiden, want men gelooft dat het eerst op aarde een grote chaos moet worden en dan komt hij. Ja. Waar hebben ze dat toch vandaan? Gestolen. Want het is de Bijbelse verwachting dat het eerst op aarde een chaos wordt en dan komt Christus. Ja, dan komt eerst de antichrist, maar dat is de imam Mahdi. De duivel namelijk. En nog verder, aan de andere kant nog, hebben wij nog natuurlijk het boeddhisme. Dat wacht op de komst van de Boeddha Maitreya. Kortom, en die komt dan van Sirius. Heeft men bedacht, via Egypte heeft men dat bedacht. Dat is de helderste ster aan de hemel, dat weet u. Hè? Als het niet Venus is, omdat dat een planeet geacht worden zijn, dan is het Sirius, de hondster. Maar goed, ik zal u daar verder niet mee lastigvallen, maar ik probeer te vertellen dat er vele mensen zijn die verwachten de komst van bovennatuurlijke, bovenaardse wezens hier op aarde. Nou, die komen ook. Dat is ook zo. Alleen dat is de duivel. En zijn personeel. Dat zijn engelen. Dat is hoe het in elkaar steekt. Zie? En gek genoeg zijn mensen die van de Bijbel niks moeten hebben, maar die dit wel geloven. En die daarnaar uitzien. Al heel lang. inmiddels. En dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. Ik moet er meteen bij zeggen, nee, als het daadwerkelijk gebeurt, zijn wij weg. Want volgens de Bijbel vallen die dingen samen. De opname van de gemeente gaat gepaard met de nederwerping van Satan en zijn engelen hier op aarde. Maar ja, dat leert men in die kringen ook hoor. Dat orthodoxe religieuze mensen met vaste principes en een vaste leer, niet alleen christenen, maar alle religies, zeg maar dan, dat die zullen dan van de aarde weggenomen worden. Ze bedoelen gedood worden. Maar in ieder geval van de aarde verdwijnen. En dat klopt ook. Hoe ze erbij komen? Ja, van de demonen. Maar daar hebben we het nog niet uitgebreider over gehad. Dat komt ook een keer, maar ik wil u niet al te veel lastigvallen met dit gespuis. Maar ja, die communicatie bestaat. Zeker wel. Maar goed, dat is nu niet aan de orde. Wat aan de orde is, is dat de duivel en zijn personeel in de toekomst op aarde zullen worden geworpen. Daar is wat hier over gaat. Alleen, het ligt verstopt, min of meer, achter uitspraken over een koning van Tyrus. Zoals in Jesaja 14, achter een koning van Babel. En als je dat woord van God, die Bijbel, niet serieus neemt, dan vind je dat dus niet terug, dan lees je dat er niet in. Dan zeg je, nou, ik vind het wel ver gezocht. En dan moet ik je zeggen, nou, wat mij betreft, maar ik spreek voor mezelf, ik vind het niet ver gezocht. Integendeel, ik struikel er hier gewoon over. Want wij weten hoe dat zit. De Bijbel is daar niet terughoudend over. Nou ja, een beetje wel. Want ja, we hoeven niet alles meteen te weten over de tegenstander. We moeten het weten over wie de Heer is en wat hij doet. Maar als je daar enig zicht op wil hebben, moet je toch je realiseren dat het een en ander van doen heeft met een strijd die gestreden wordt. En dat gaat over onze hoofden. En wij zijn, dat bedoel ik, we zijn in die strijd betrokken in de praktijk. Maar het is het strijd niet maar tussen goed en kwaad als grondbeginselen van de wereld of zoiets. Want dat is ook nog een populair idee. Het idee van, nou ja, wij leven in een dualistische wereld en alle krachten hebben hun tegenkrachten en zelfs de materie kent antimaterie en het goede staat tegenover het kwade en dag staat tegenover nacht, man en vrouw staan tegenover elkaar. Maar dat mag je niet meer zeggen, omdat we afgesproken hebben, we hebben het ondertekend, dat we het verschil niet meer zouden maken. Maar, want ja, we ruilen principes in voor onze eigen zelfbedachte filosofieën. Maar toen maar weer. Maar het idee is dan, je hebt de ene kant en je hebt links en rechts. Al verzoeners leren in het algemeen dat God zelf de zonde heeft uitgevonden en gecreëerd. Jawel. Dat leren ze. En dat de duivel, als tegenstander, een schepping van God is. En dus niet dat hij uit de waarheid gevallen is, maar dat hij nooit in de waarheid gestaan heeft en zo geschapen is. Ze zijn niet de enigen die dat leren, maar alvast leren dat die zeggen, ja, zo is de wereld helemaal. En uiteindelijk komt het bij elkaar. Zo hoort dat nou eenmaal. Maar dat is niet zo. Er is wel degelijk sprake van wat wij dan populair in ons jargon noemen een zondeval. Daar waar de wegen zich scheiden. Alleen dat is, zoals gezegd, voor Adam. En het bestaan van deze wereld maakt onderdeel uit van die kwestie, is betrokken in die kwestie, in die strijd tussen goed en kwaad. Dus abstract. Tussen God en zijn tegenstander. Dat moet op een bepaalde manier gebeuren. Dat is wordt ons ook bekendgemaakt. Nou ja, niet al te nadrukkelijk, maar u weet hoe dat is. Er zijn dingen in de Bijbel die zijn officieel verborgen. Dat is omdat de tegenstander ze niet zou kennen of doorzien. En dat is tot vandaag het geval. Er staat in Korinthe, maar ik wil het niet elke keer citeren, maar daar staat dat. Hè. Het gaat over de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was Welke de oversten deze wereld niet gekend hebben. Want als ze die gekend hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Dat wil zeggen, er is een strijd gaande. En God openbaart niet zijn strategie. Dat wil zeggen, hij zegt niet precies wat hij gaat doen. Totdat het een en ander uitgewerkt is, dan mag je het weten. Maar dat is het dan. Ik zeg altijd maar gemakshalve. Als de duivel geweten had dat de Heer Jezus aan de andere kant van de dood eruit zou komen als een nieuwe schepping, dan zou hij hem nooit de dood ingejaagd hebben. Zou je er alles aan gedaan hebben om hem in leven te houden? Toch? Hij heeft het zelfs nog enigszins geprobeerd. Je weet niet precies wat hij wist, maar indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. Maar het punt was, hij moest nog Gods zoon worden, juist aan de andere kant van het kruis. In zijn opstanding namelijk. Officieel, als functie. Zoonschap als functie. Maar ja. Nou, dit soort dingen, en dat ze verborgen zijn, ja, anders zat u nou niet met open mond te luisteren naar wat ik u nou vertel. Dus, zo is het inderdaad. Ja, sommige dingen zitten wat verstopt. Maar als je echt je Bijbel serieus neemt, dan struikel je er vanzelf over. Dit kan niet over een gewoon mens gaan. Dit gaat dus over een hogere instantie die wel degelijk geacht wordt koning van Tyrus te zijn. Maar net zo goed van nou, laten we Urk maar niet noemen dan. Die schrappen we dan even. Maar Brussel? Oh, oké. Straatsburg. Vooruit. Ik zal u op de aarde heen werpen, vers 17. En u stellen voor het aangezicht der koningen om op u te zien. Dat wil zeggen, dan zien ze hem daadwerkelijk en dienen hem dan ook nog. Ze zien namelijk ook nog naar hem op. En ook dat hebben wij gelezen in Jesaja 14. Alleen met de nadruk op die situatie in het dodenrijk waar hij uiteindelijk terechtkomt. Maar toch, impliciet, ja. Gij die de volkeren krenkt het, en zo zegt gij ook hier, ja, hij is ook hier, ja. Hij komt uiteindelijk ook hier beneden terecht. Vanwege de veelheid uw ongerechtigheden door het onrecht uw koophandels, bedrog namelijk. Hebt gij uw heiligdommen ontheiligd, daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen dat u heeft verteerd. Dat wil zeggen, de duivel gaat aan zijn eigen wapen ten onder. Wat de duivel bewerkstelligd heeft, is de dood, blijkbaar. Oh, dat is te moeilijk. Wat de duivel bewerkstelligd heeft, is de zonde. Maar zonde in essentie is de dood. Dat is wat de dood is. Zonde. Het is niet moeilijk. Zonde is immers missen, afscheiding, splitsing. Nou, dat is wat dood is. Dat is wat het woord ook betekent. Mijn vader riep dan, dood is verbroken gemeenschap. Hij drukte zich wat plechtiger uit dan ik, gewoonlijk. Dat was van ook een oudere generatie, dus ja. Maar dood is verbroken gemeenschap. Leven is dus inderdaad gemeenschap. Logischerwijze. En waar de mens van God afgebroken is, dat wil zeggen, het contact tussen God en de mens verbroken is, is de mens dus dood, heet dat. Gij die eerdes dood waard, enzovoorts. Zie? En wij moeten wedergeboren worden, dat wil zeggen, alsnog komen in gemeenschap met de levende God. Maar iemand die zich van God distantieert, losmaakt, ja, die mist dan het leven en de levensbron. Die mist dan degene die het leven heeft in zichzelf. Want het idee is dat de schepping als zodanig niet het leven heeft in zichzelf. De uitdrukking is uit Johannes 5, denk ik. De bron van leven, het leven als zodanig, dat is God. De Vader, die inmiddels dat heeft overgedragen aan, gegeven heeft aan de Zoon, heet dat. En die geeft het leven weer aan wie hij wil. Zo staat het daar. Maar God heeft het leven in zichzelf en Christus heeft het leven in zichzelf. En wie zich daarvan losmaakt, verliest de levensbron, moet het doen met de reservevoorraad die hij heeft. Heb je dat nog? Ik bedoel, dan kan je nog door tot je tank leeg is en al je energie is opgebruikt. Je batterij leeg is, maar geen denken aan om het zaakje weer bij te vullen, dan wel op te laden of hoe het tegenwoordig allemaal uit te maken. Dat is wat het is. Gaat maar een tijdje mee. En dat is met alles in de wereld zo. Dat is geprogrammeerd. Dat gaat een keer over de datum. Er staat een bepaalde tijd voor. Nou, een onbepaalde in vele gevallen, maar ik bedoel, dat loopt een keer af. Oorspronkelijk leefde de mens enige eeuwen. En na verloop van eeuwen leeft de mens niet meer enige eeuwen. De mensheid verzwakt langzamerhand. Het plant zich maar voor, het plant zich maar voor. Het wordt er niet sterker van. Ook die energie raakt op. Enzovoorts. En zo gaat het. We moeten ervoor vechten om nog een L aan ons leven toe te voegen, heet dat. Het gaat toch over lengte, maar het is een L toch? Nou, we willen wat langer leven, dus een L aan zijn leven toevoegen, heet dat in de Bijbel. Maar goed, het gaat allemaal voorbij. Dat is hoe het is, omdat we de levensbron kwijt zijn. En als je die levensbron gevonden hebt, dan word je vernield van dag tot dag, staat er. Heb je dat? Nou ja, dus de dood is een uitvinding van de duivel. Hij gebruikt het als wapen. Dat staat expliciet in het ene zinnetje in Hebreeën 2. Dan heet hij degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Die is overwonnen in de opstanding uiteraard, want daarmee is de dood overwonnen. Maar de duivel bedient zich van de dood, maar hij gaat, de duivel zelf gaat ten onder aan zijn eigen wapen. Dat wil zeggen, hij zal ook sterven. En dat is wat hij in redelijk dichterlijke taal, literair verantwoorde taal gezegd wordt. Namelijk, daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, is vers 18, dat u heeft verteerd. Dat wil zeggen, dat zal hem verteren. Je vindt het ook terug in Openbaring 17. Ja, ik zoek het niet op omdat ik dan zoveel moet uitleggen. Maar daar staat iets dat hij heeft macht over al die koninkrijken der aarde. Maar dan staat er iets als dat de koninkrijken keren zich tegen hem. Nou ja, keren zich tegen het beest. Dat waar die vrouw op zit, waar, dat Rijk van Babel enzovoorts. Dat wil zeggen, ook hij kan zijn rijk niet in stand houden. Om wat voor reden doet er niet toe, maar per definitie niet. Er kan niemand, koninkrijken gaan ten onder. Het is altijd zo geweest. Ik heb een tamelijk dik boek, staat in mijn slaapkamer, want ik ben klein behuisd, dus ik moest in mijn slaapkamer. Maar er staat in mijn slaapkamer een tamelijk dik boek over de vergeten koninkrijken van Europa. En er staan er inderdaad in waar ik nooit van gehoord had. En andere, ja, die kennen we de namen een beetje uit de geschiedenisboeken. Of ze staan nog op de kaart als adreskundige aanduiding. Of als de naam van een Frans of een Duitse provincie of weet ik veel. Maar de koninkrijken die ten onder gegaan zijn. Er zijn er nogal wat. Waar is trouwens het Romeinse Rijk gebleven? Dat heeft toch nog eeuwen stand gehad. Dat is erg lang. Voor een rijk. En het bijzonder grote rijk van Alexander de Grote. Legendarisch. Het heeft maar een enkele tientallen jaren geduurd. Nee, niet eens. Maar het heeft maar kort geduurd. Toen viel het al uiteen. Heb je dat nog? Het verdwijnt. En over Oost-Duitsland hadden we het al toch. Ik zal het over Polen niet hebben. Maar ze komen op en ze gaan weer ten onder. Vanwege een verdeelde wereld. Vanwege de aard van die figuur die de wereld regeert. Hij kan het niet in stand houden. En daarom komt er elke keer weer wat nieuws. Een nieuwe stroming, filosofische, religieuze stroming, want ook religieuze godsdiensten worden daarbij ontwikkeld, enzovoort. In alle opzichten, het verandert continu, omdat wat tot stand gebracht wordt, erin kan niet stand houden. En van recente datum is natuurlijk een communistische wereld, waar we hier en daar nog wat restanten van vinden, maar vooruit maar weer. Maar het is ten onder gegaan. Failliet gegaan gewoon, kon niet stand houden. Het had geen basis, het had geen vastigheid onder. Het moet met geweld in stand gehouden worden en dat gaat niet. Komt een volk vanzelf in opstand, wil niet meer meewerken. Ik heb het niet over de boeren, ik heb het over... Nee, maar dat gebeurt een keer. Ik weet niet of je het zich kunt voorstellen. Maar ze hebben hier in Nederland ook wel eens een flink huis gehouden. We zullen het ook maar niet over de gebroeders de Wit hebben, wat de Nederlanders daarmee gedaan hebben. Ze waren zo zat wat er allemaal gebeurde in het landsbestuur. Dus op gruwelijke wijze die mannen te dood gebracht hebben, gelinched hebben, enzovoorts. Zo gaat het. Die machten kunnen niet blijven bestaan, omdat een volk op een gegeven moment ook weet dat het onderdrukt wordt. Ik vind nog net een woord. Een goed woord, een net woord bedoel ik. Maar toen maar weer. Maar zo is dat in de wereld. Het is maar één ding wat blijft. Dat is de rots die niet wankelt. Heet dat niet voor niks in de Bijbel. Dat is mijn woord. Alle mens en alle menselijke ideeën is als gras. Maar mijn woord blijft in de eeuwigheid. Dat is dit woord. Het zal een eind maken aan de macht van die God deze eeuw. Uiteraard. Bij vers 18 waren wij ongeveer vanwege de veelheid uw ongerechtigheden. Door het onrecht uw koophandels hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. Onder heiligdommen te verstaan niet maar heilige plaatsen, maar heilige dingen. Heilige zaken. En in de praktijk zijn dat die dingen die wij noemen normen en waarden. Vaste beginselen. Die geeft men op ter wille van de handel. Dat is het eigenlijk. Dat gebeurt bij ons ook in onze samenleving. Dat gebeurt zo dikwijls. En heel argeloos weet men ons soms te vertellen dat we bepaalde Bijbelse dingen, daar moeten we het vooral niet over hebben, want dat is slecht voor onze gemeente, onze gemeenschap. Dat brengt maar verdeeldheid en dan worden we een veel te kleine groep, zal ik maar zeggen, want we willen toch een beetje kolossaal overkomen met een flink aantal leden dat elk jaar groeit. En dat soort dingen, dus dan moet je bepaalde Bijbelse dingen moet je dan maar achterwege laten. Net zolang totdat je je hele Bijbel kwijt bent. Maar dan heb je recht van bestaan verloren. En dat is wat in de gangbare traditionele kerken gebeurd is. Namelijk de Bijbel loslaten. Maar ja, als je de Bijbel loslaat, waarom besta je dan nog? En dus heeft men over de kerken lopen leeg. In de zin van verliezen leden enzovoort. Ja, dat is ook terecht. Ik heb me daar dus ook nooit zorgen over gemaakt. Als ze daar toch de Bijbel niet hanteren, wat heeft de mens er dan te zoeken?
Ja, zegt
toch? Ja, dit is tragisch natuurlijk, maar toe. Als men die weg gaat, dan... wie zei dat nou laatst? De een of andere... Oh, dat zei Freek de Jonge in een televisie-interview tegen Knevel. Dat kan wel een jaar geleden zijn, of misschien wel langer. Ik weet niet meer wat de aanleiding was. Of ging dat over het bestaan van de EO of zo? Freek
was 70 geworden.
Weet ik veel, maar daar ging dat over en Freek de Jonge, die zelf domineeszoon is. Nou ja, ik geloof uit de doopsgezinde hoek, dat is Die zijn niet zo erg doopsgezind, hoor, maar ze heten zo. Wat dan maar. Ja, maar goed. Maar die zei, ja, als ze dan toch de Bijbel loslaten, de kerk moet doen wat haar core business is, vast blijven bij de Bijbel, dan zou het beter met ze gaan. Hij lag daar ook niet wakker van, maar dat was de vraag aan hem. En hij zei gewoon precies wat ik nou ook zeg. Je moet bij je Bijbel blijven, dan heb je reden van bestaan, dan heb je een functie. Als je dan weinig meekrijgt, ja, dat is dan maar zo. Maar dan blijf je tenminste bij je principes. Maar ik ben van mening dat dat ook zou moeten gelden voor dingen als politieke partijen, toch? Die hadden vroeger principes, dat is ook al niet meer zo. Die veranderen ze om zich aan te passen aan de zogeheten publieke opinie. Want ja, ze willen toch leden houden. Dus dan moeten ze meegaan met veranderende publieke opinie. Waarna je afvraagt wie dan die lui zijn die de publieke opinie beheren. Of sturen. Het wordt toch een beetje eng nou, hoor. Ja. Waar we het nou ineens weer over hebben. Wie zijn dat dan? Ja, dit zijn de jongens en meisjes die dagelijks het nieuws verzorgen. Op radio, televisie en die kranten volschrijven. U weet wel, op de achterkant van die advertenties. Ja, sorry. Ik heb daar niet veel respect voor. Maar, toch maar, het is eng, zo'n wereld. Omdat er nergens enige vastigheid is. En men schreeuwt tegen elkaar op. De een weet het nog beter dan de andere. Nou ja, en over de Zweedse meisjes zullen we het niet meer... Nee. met een of andere afwijking waarvan de naam nou ontschiet, maar toen maar weer... Hè? Ja, lekker hè, asperges. Maar... Ezechiël 28. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat de duivel aan zijn eigen wapen ten onder gaat. Zo gaat dat. Dat heeft hij gemeen met ook een ding als de wet. Saul ging ook aan zijn eigen wapen ten onder, dus de wet. Absalom is trouwens ook de wet, maar die ging ook aan zichzelf ten onder. Die bleef met zijn hoogmoedige kop in de boom hangen. Ze noemen meteen zijn haar. Maar hij bleef met zijn hoofd in de boom hangen, niet met zijn haar. Maar ja, u hebt waarschijnlijk de foto's gezien in de kinderbijbel. In de kinderbijbel. Daar hangen ze hem aan zijn haar. Maar dat staat niet in de bijbel. Maar ja, waarschijnlijk. Ja, ik weet niet wat vandaan komt. Maar waar het om gaat, hij ging aan zichzelf ten onder. Daar was niemand anders voor nodig. Hoewel anderen zich mee bemoeid hebben, dat weet ik, ook in het geval van Saul. Maar het gaat nu om het principe. Een koninkrijk in zichzelf verdeeld, zei de Heer, kan niet blijven bestaan. En hij had het over het rijk van de duivel, dan wel van Babel, dan wel van Tyrus, of van mijn part van Sidon, komt hierna, dan wel Egypte, want dat komt daarna weer. Hier in Ezechiël, hè. Maar ik was nog in vers 18. Ik heb een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, of dat u zal verteren. En ik heb u gemaakt tot as, dat had ook stof kunnen zijn, op de aarde, want of het nou Ofer of Afar is, dat maakt mij niks uit. Dat is hetzelfde, as of stof. Voor de ogen van al degenen die u zien. Dat is wat we gelezen hebben inderdaad in Jesaja 14. Dat ze in het dodenrijk, die koningen der aarde, de bokken der aarde, in het dodenrijk, daar zeggen, hé, we kennen jou ergens van, toch? Jij bent toch, gij zijt toch die, enzovoorts. Die de heidenen krenkt het. Ja, de verleider der volkeren. Heet hij in Openbaring 12. Zeker. Want hij wordt uit de hemel geworpen op aarde. Waar hij grote toorn heeft, want hij heeft weinig tijd. Kleine tijd heet dat. In Openbaring 12. En daarna komt hij terecht, uiteraard nog een etage lager, in het Dodenrijk en uiteindelijk in de Poel des Vuurs. Ja, dat is wat hier ook beschreven wordt. Allen die u kennen onder de volken zijn over u ontzet. Precies. Ook dat was Jesaja 14. Gij zijt een grote schrik geworden en zult niet zijn. Gij zult niet zijn. Dat meer, ja, dat, ja. Het is overcompleet, je kan het weglaten, er verandert niks mee. Gij zult niet zijn tot in eeuwigheid. Aardigheid is dat dit een woord is. Dat, ja, daar kunnen we ook een hele avond over doen, over dat ene woord. Omdat het niet bekend is. Het woord betekent namelijk niet zijn. Wij hebben er twee woorden voor nodig. Dat is gewoon één term. Gij zult niet zijn. En dat wordt gebruikt voor het lot van alle goddelozen. En ik zeg dat met nadruk, omdat de gangbare christelijke traditie leert dat de mens voor altijd is. Dat hij een onsterfelijke ziel heeft. Hetgeen in zichzelf wat al is. Maar vooruit. En dat hij straks de eeuwigheid ingaat en ergens moet doorbrengen. Wat niet kan, omdat eeuwigheid niet doorgebracht kan worden. Maar goed. Maar het is in strijd met wat de Bijbel leert. De Bijbel leert wat in theologische kringen heet annihilatie. Dat wil zeggen nullificatie. Dat is het Nederlandse vertaling daarvan. Nihil. Het wordt niks. Dat wil zeggen, het houdt op te bestaan. Ooit een keer. Hebben jullie dat? Nee, alverzonders hebben ervan gemaakt. Ze worden geworpen weliswaar in het vuur, maar dat kan natuurlijk niet altijd zo blijven. Daar hebben ze geen argument voor, maar ze zeggen gewoon, dat kan toch niet altijd. Je kan toch niet tot in lengte van jaren bestraft worden voor de zonde die je in een tijdelijk leven begaan hebt. En daarmee zijn ze twee keer fout. Want je wordt niet gestraft voor de zonden die je in een tijdelijk leven begaan hebt. Je komt daar terecht omdat je ongelovig was. Want zonden als zodanig der wereld zijn weggedaan. Je komt daar alleen vanwege ongeloof. Oh ja, ongeloof brengt ook werken met zich mee. Specifiek uit ongeloof. En daar wordt men voor gestraft. Dat is inderdaad juist. En dan zegt men, nou ja, en dan komt daar een keer een eind aan. En dan word je dus alsnog behouden. Als je straf erop zit. En dat is een misverstand. Want goddelozen hebben alle recht op leven verloren. Die verdwijnen. En dit woord staat niet alleen hier, er staat op talloze plaatsen. Zullen niet zijn. Nergens meer. Zal geen plaats meer voor gevonden worden. Enzovoorts. In Jesaja lees je het enige malen achter elkaar in de hoofdstukken 40, 42, waar het maar was. Enzovoorts. Hetzelfde woord. Niet alleen daar, maar dan komt het achter elkaar. Wordt bij herhaling gezegd. Zullen niet meer zijn. Never ever is niet meer. Is weg. Wordt weggedaan. Net als de hele oude schepping waarvan staat. Die vloot weg voor het aangezicht des Heren. En geen plaats is voor die meer gevonden. Is weg. Nul. Niks. Annihilatie. Dus toch met de dood is alles uit, maar dat is dan wel bij de tweede dood. En dat is het meest voor de hand liggende. Als het anders is, zou je daar schriftplaatsen voor moeten hebben. Die hebben wij. Voordat de mens, als hij tot geloof komt, eeuwig leven ontvangt, enzovoorts. En dat de gelovige is zaligheid en eeuwig leven belooft, zodat als een gelovige sterft, ja, de dood kan hem niet houden. En wat de Heer Jezus betrof, hij stond dus op uit de dood, zei Petrus. Omdat de dood hem niet houden kon. Enzovoorts. En dat geldt voor ons als gelovigen ook. nauwkeuriger ga ik het niet zeggen, maar het gaat om het principe. Daar moet je argumentatie voor hebben. En ik hoef eigenlijk niet eens schrift plaatsen voor het verschijnsel dat als een ongelovige en mensen zondag gewoon, dat die sterft, dan verdwijnt hij. Dan is het in principe afgelopen. Nou ja, we hebben schriftplaatsen die zeggen dat hij alsnog geoordeeld zal worden. Maar daarna verdwijnt hij toch in de tweede dood. En de dood zelf verdwijnt dan ook nog, staat erbij in Openbaring 20. Hoor. Heb je dat nog? Maar ja, we hebben de dingen omgedraaid. Wij niet, maar ze hebben de dingen omgedraaid. En ze hebben gezegd, de mens heeft een onsterfelijke ziel. En nou kan men geen teksten vinden waar staat dat die mens zou verdwijnen. Nou, dat schijnt. Nou, ik vind ze wel, het staat gewoon in mijn Bijbel. En de mens heeft niet een onsterfelijke ziel. Ziel is namelijk sterfelijk, een sterfelijk ding. Daarom zegt de Bijbel, de ziel die zondigt zal sterven. Ik zag gewoon zwart op wit, ik citeer hem letterlijk zo. De ziel die zondigt zal sterven. En van Adam staat dat hij niet een ziel had, maar een ziel was. Hij werd een levende ziel. En twee versen verder staat, de dagen dat gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. Want die onsterfelijke ziel, die hebben de Grieken uitgevonden, of wie het maar waren, waarschijnlijk ligt het nog verder terug. En dat vind je bijna in alle religies terug. De onsterfelijkheid van de mens, dat is hoogmoed. En van de mens die zegt, nee, maar straks gaat hij dood, maar daarna leeft hij weer verder, of hij reïncarneert weer, enzovoort. Maar de Bijbel leert iets anders, de Bijbel leert opstanding uit de dood. En wat de ziel betreft, die is sterfelijk. En voor zover hierna wat zou zijn, tot in eeuwigheid om zo te zeggen, berust dat op een nieuwe schepping, de opstanding uit de dood. Dat is het hiernamaals. Een nieuwe schepping. Ja. Hebben jullie dat? We hebben al die Bijbelse waarden, hebben we ingeruild voor gangbare religieuze opvattingen. Ik kan niet schelen van welke religie. Want het komt toch allemaal van de duivel vandaan. En die zegt, maak je niet druk, je bestaat door, de mens is onsterfelijk. Het is wat al, maar we slikken het. Waarom ook niet? Wij slikken ook het verhaal van de zure regen en van het gevaar van stikstof en het gevaar van CO2. Weet je wat het is eigenlijk voor spul, CO2? Nou ja, goed. Wat een dwaasheid allemaal. Maar goed, je hebt het dringend nodig als je tomaten wil kweken. Maar, ja, ze slikken die verhalen gewoon. Het is wat die ziel betreft en die mens betreft, volstrekt onbijbels. De mens is sterfelijk en met de dood is alles uit. En wat de Bijbel zegt, nou ja, het is niet uit, maar de mens is wel degelijk sterfelijk en het gaat ook uit, hij zal alleen nog geoordeeld worden. En dan komt het goede nieuws nog. Dat als hij gelovig is, wordt zijn geloof gerekend, dat is een kwestie van creatief boekhouden door de creator, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Nee, want God heeft aan wat opgevonden, omdat zo, met behoud van het recht, om zo te zeggen, de rechtvaardigheid Gods, om dat zo te regelen. En daarom heet het evangelie, kracht Gods tot zaligheid, omdat daarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Dat is wat het is. Maar voor de rest geldt, de mens is een zondaar, heeft geen recht op bestaan, had er ook nooit mogen zijn, tenzij. En dat tenzij, dat is een route die de Heer achteraf gerealiseerd heeft. Nee, die maakt onderdeel uit van zijn plan, van zijn eeuwig voornemen, maar het is gerealiseerd in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Zo steekt hij in elkaar. En dus, wat de natuurlijke mens betreft, de oude schepping betreft, en dus wat die God deze wereld, de eeuw deze wereld betreft, de duivel, hij zal niet meer zijn onbeperkt, tot in eeuwigheid. En zo eindigt dan deze pericoop. En dat het deze pericoop is die eindigt, Ach, dat komt omdat er staat, wijders geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende, mensenkind, want zo beginnen al die perikopen, zet uw aangezicht tegen Sidon. Dan moet je een kilometer of 30 naar het noorden, gewoon over het strand, dat kan maken, nou ja, het strand, langs de kust. Zo breed is het trouwens niet daar, tussen de Middellandse Zee en het gebergte. Maar naar het noorden en dan kom je in Sidon en gewoonlijk, nou ja, gewoonlijk, dikwijls, worden Tyrus en Sidon in één adem genoemd. Dat is hier dus eigenlijk ook zo. Hoewel je dan wel iets langere adem moet hebben dan ik nog. Maar het is wel, het is zelfs in één hoofdstuk samengevat. Tyrus en dan Sidon. Want Tyrus en Sidon zijn de twee van de belangrijkste plaatsen van dat, laten we zeggen, Fenicische Rijk. Begrijp je me niet verkeerd? Sidon had zijn koningen, Tyrus had ook zijn koningen. En daar had je nog Beirut, Brit, Barat, bestaat tot vandaag nog, Byblos. Nee, daar hebben ze de boeken uitgevonden, zal ik maar zeggen. Daar komt de naam Bijbel vandaan, Byblos. Dat is zo. Dat is ook een van die steden, daar heb je nog Arvat, geloof ik. Nou ja, welke het maar waren, u kijkt maar eens op een Bijbelse atlas. Dat waren de steden waar de macht gecentreerd was, om zo te zeggen. Maar het waren een soort Hanzesteden, zoals wij dat in Europa, ook specifiek in Nederland, gekend hebben. Steden met hun eigen handel, eigen bedrijven en hun eigen vloot. Dat weet u toch? Ja, in Nederland hadden we een paar van die steden en dan langs de Oostzeekust enzovoort. Hanzesteden werden onderling handel gedreven. Dat deden ze zelfstandig. Tegenwoordig kan het niet meer. Wordt allemaal geregeld vanuit Brussel of Straatsburg. Of, als je moet het snel zeggen, anders zijn ze weer verhuisd. Maar in ieder geval, dat gaat zomaar niet meer. En voor alle handel moet je vergunningen hebben. In een heleboel papieren en wat het maar was. En vroeger hadden die lui dat gewoon onderling geregeld. En in Fenicië, dat is eigenlijk de naam voor de hele Levant. Dat is hetzelfde. Dat is een ander woord, andere naam, maar het is hetzelfde. Het is de hele oostkust van de Middellandse Zee. Dat is dus inclusief Israël. Het heet allemaal de Levant. Het heet allemaal Fenicië. Fenicië, zo u wilt. De Griekse uitspraak, maar vooruit. Maar het zijn deze steden die gezamenlijk dit in stand hielden. En daarvan krijgen we dus nu een profetie tegen Sidon met dezelfde strekking. Zet uw aangezicht tegen Sidon. Tyrus is rots en dat komt omdat het kracht uitstraalde, maar ook gebouwd was op het eiland voor de kust. Sidon was ook gedeeltelijk gebouwd op eilandjes voor de kust. Het is op dezelfde wijze aan zijn eind gekomen als Tyrus. Het is uiteindelijk eerst veroverd door Nebukadnezar, net als Tyrus. En later definitief door Alexander de Grote. Maar het heet, en Sidon wordt vertaald met, nou ja, als je pech hebt staat er visserij. In je antwoordenboek of hoe het maar heet. Maar de eigenlijke naam betekent zoveel als in afwachting liggen, in hinderlaag liggen, wachten op je vangst, om zo te zeggen. En dan wil men het altijd verklaren waar de naam vandaan komt. Dan zegt men, nou ja, dat is wat visserij is. Je zet je fuiken uit en dan hoop je dat ze vol lopen. Of je gooit een hengeltje uit. Weinig efficiënt, denk ik, maar zoiets, voor mijn part vaar je een poosje rond met een net achter je schip. En maar afwachten wat erin komt. Zoiets, maar het woord betekent eigenlijk in hinderlaag liggen. Het heeft inderdaad een negatieve connotatie. Dat wil zeggen gevoelswaarde. Het is dreigend. In elk geval, het is wat de duivel doet. Hij ligt op de loer. Vanuit een boom of zo, weet je wel. Met die hypnotiserende oogjes van de slang, dat weet u toch, hè? Dat kent u toch uit de klassieke literatuur?
Ja.
Hè? Uit de stripverhalen. Nou ja, zoiets. Maar dat is Sidon. Ligt op de loer. Probeert wat te vangen. Listig. Zie ik aan u, o Sidon, en zal in het midden van u verheerlijkt worden, zegt de Heere. Zij zullen weten dat ik Jehovah ben als ik gerichten in haar zal hebben geoefend en in haar geheiligd zal zijn, want ik zal de pestilentie in haar zenden en bloed op haar straat en de verslagenen zullen vallen in het midden van haar door het zwaard dat tegen haar zal zijn van rondom. En ze zullen weten dat ik de Heere ben en het huis Israëls zal geen smartende doorn nog weedoende distel meer hebben. Sidon wordt dus impliciet geacht een smartende doorn en een weedoende distel te zijn ten opzichte van Israël. Van allen die rondom hen zijn, die hen lieten beroven. Dat wil zeggen, de ondergang van Sidon wordt hier ook aangekondigd, net als die van Tyrus, maar alles ten behoeve van Israël. En dat betekent meteen dat deze dingen in het verleden dus nooit zo letterlijk vervuld zijn. Want Tyrus en Sidon zijn veroverd geworden, zijn verwoest geworden. Voor zover het een rijk was, is het ten onder gegaan, enzovoort. Maar het is nooit voordeel geweest voor Israël of Juda, of hoe je dat maar noemen moet. Maar als in de toekomst dat rijk van de duivel, want over hem ging het hier eigenlijk primair, als dat ten onder gaat, is het de val dus van het antichristelijke rijk. En wat dan overblijft, dat weet u toch, dat is het Messiaanse Rijk. Dat is dat koninkrijk dat aan geen ander volk zal worden overgelaten. Een koninkrijk wat geregeerd wordt vanuit Jeruzalem, waaruit de wet, maar ook vrede, shalom, zou uitgaan. Jeruzalem, de stad van de grote koning. Jeruzalem, de stad waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Enzovoorts, Psalm 122. En dat is de toekomstige vervulling hiervan. En dan gaat hij ook meteen verder met: alzo zegt de Heere, Heere, als ik het huis Israëls zal vergaderd hebben. Het is aardig, ik kijk altijd meteen, wie zegt dit? Ezechiël. Huis Israëls. Ezechiël bevond zich, maar dat heb ik u eerder verteld, zeg ik altijd als ik de kans krijg. Ezechiël bevond zich als profeet onder de 10 stammen van Israël na hun wegvoering in Assyrische ballingschap. Dat was het huis Israëls. En dus met nadruk, als Ezechiël iets begrepen moet hebben van deze uitspraak, moet hij primair gedacht hebben aan de terugverzameling van de 10 stammen van Israël. Waarmee ik niet gezegd heb dat de man niet gedacht kan hebben aan ook de 2 stammen. Want net zo min denk ik daaraan. Ik bedoel, ik denk ook aan de terugverzameling van heel Israël, maar de staat Israël. En dat is niet altijd, en zeker niet automatisch, inclusief Juda. Maar goed, maar wij weten hoe het is als de Heer komt en zijn koninkrijk op aarde opricht, zullen de beide huizen van Israël één worden, dus het heeft toch betrekking op alle stammen van Israël. Daarom. Maar goed, alzo zegt de Heere, Heere, als ik het huis Israël zal vergaderd hebben uit de volken onder de welke zij verstrooid zijn, niet als Hetzel dat gedaan heeft of zoiets, of een ander goddeloos iemand. Of een stelletje socialisten, dan wel communisten, die hun eigen communes oprichten onder de naam Kibbutzim. Praat ik te snel? Mooi, dat was ook de bedoeling. En ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dat is in elk geval nog niet gebeurd. Dan zullen zij in hun land wonen dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb. En dus aan zijn 12 zonen en zijn 13 stammen. En ze zullen daarin veilig wonen. Want zeker, het is goed vertaald, maar dat woord is van betekenis veranderd enigszins in de loop der tijd. Het is het Duitse sicher. Een sicherheidsdienst, zal ik maar zeggen, in de Tweede Wereldoorlog, de veiligheidsdienst. Hè? En niet de zekerheidsdienst, het was geen verzekeringsmaatschappij. Dus. Ja. Zij zullen daarin veilig, zeker, vast, veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, zij zullen veilig wonen als ik gerichten zal hebben geoefend tegen allen die hen lieden beroofd hebben van degenen die rondom hen zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere hun lieder God ben. Zodat je maar ziet dat dit oordeel over de volkeren wel degelijk rechtstreeks samenhangt met eerst een oordeel over Israël, maar vervolgens het herstel van Israël als het leidinggevende volk, het dominante volk over de gehele wereld en onder de heidenen. Want niet alle mensen zijn gelijk. En ook niet alle mensen hebben dezelfde rechten of plichten. In ieder geval, Israël is verantwoordelijk voor alle andere volkeren om het woord van God niet alleen te onderwijzen, maar ook te implementeren. Dat wil zeggen, het is niet alleen een volk van priesters die onderwijs geven in het woord van God, maar ook een volk van koningen die recht zullen doen en handhaven in het te openbare koninkrijk van Christus. Hebben jullie dat nog? Het wordt er niet aan een ander volk overgelaten. Nou, dat is het dan. Ja, mocht u dan denken, ja, dat is Tyrus en Sidon, dan moet ik u zeggen, nou, er volgen hier nog 2, 3 hoofdstukken, 4 hoofdstukken, 5 hoofdstukken, 3, 4, over Egypte. En daarover hebben wij het dan weer de volgende keer, omdat Egypte net zo goed, nou ja, op een andere manier direct in verband wordt gebracht met de duivel. Maar zoals gezegd, daarover hebben wij het de volgende keer. Egypte is immers een uitbeelding van de wereld, de volkeren der wereld als zodanig, in hun hachelijke bestaan, een strijd tegen het water en tegen de afgrond. Ja. Maar zoals gezegd, volgende keer. Wij zullen voor u de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw profetisch woord. Dat ons in de eerste plaats vertelt wat u doet en hoe wij daar deel aan hebben gekregen. We danken u daarom te mogen weten wat u bewerkstelligt en waarheen wij onderweg zijn. Als navolgers van Christus. Aan de andere kant leren wij ook hoe het gesteld is met die wereld waarin wij geboren werden, waarin wij opgegroeid zijn. Een wereld die wij met verbazing bezien vanuit het licht van uw profetisch woord. Maar wij begrijpen dat het een wereld is die beheerst wordt door de duisternis. En daarom, Vader, u trekt ons uit die duisternis en u plaatst ons in uw wonderbaar licht en in het koninkrijk van uw geliefde Zoon. Opdat we in dat licht zouden wandelen en in gemeenschap met u en met elkander onderweg zijnde naar dat de openbaring van uw heerlijkheid waaraan wij deel zouden hebben. We danken u daarom voor het uitzicht dat u ons gegeven hebt over alle omstandigheden heen. Dat we onze hoop en verwachting niet hoeven te stellen op de dag van morgen, maar integendeel, mogen uitzien naar de spoedige verschijning van onze Heer Jezus Christus, onze God en Zaligmaker, in heerlijkheid. In afwachting daarvan, Vader, wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.